Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Hallo, leuk dat je luistert naar een gloednieuwe FC Afkikken podcast. Dit is de FC Afkikken podcast van woensdag 27 mei 2020. En als ik woensdag zeg in de podcast, dan zeg ik hoi Broes.
Hey Niel.
Ja, wij nemen op woensdag altijd een podcast op, in ieder geval. Dat proberen we. Broes zit normaal naast me, of tegenover me. Maar nu zie ik hem op mijn tv-scherm, want Broes zit thuis in Gouda. Dus het wordt wel een bijzondere podcast zometeen. Met onze gast die wel tegenover me zit en Broes op het tv-scherm. Hoop dat alles goed gaat. Maar Broes, op 27 mei 1990 wist HGC uit Wassenaar op de slotdag van de reguliere competitie oranje-zwart met 5-3 te verslaan. En daardoor op basis van doelsaldo de titel te pakken in de hockeyhoofdklasse. Mijn vraag aan jou, Broesie. Wie is jouw favoriete hockeytrainer aller tijden?
Dan zou ik niet eens weten. Ik heb echt geen idee wie er ooit trainer is geweest.
Oké. We hebben vandaag wel een trainer tegenover ons zitten. We gaan het vandaag namelijk hebben. Iemand met iemand die het afgelopen seizoen hoofdtrainer was in de Eredivisie. En komend seizoen assistenttrainer en technisch manager. Oftewel, we gaan een podcast opnemen met Sjors Potté. Ja, welkom bij een nieuwe FC Afkikken podcast. Dit is de FC Afkikken podcast van woensdag 27 mei 2020. Het is een hele bijzondere podcast, want normaal nemen Broes en ik die samen op als we allebei in één ruimte zitten. Dat zitten we nu niet, maar we zien elkaar wel. Hoi Broes.
Hoi Niel.
Jij zit in Gouda bij...
Ik zit in Gouda, ja.
Maar je bent in een ander huis gaan zitten, hè? Omdat de onderbuurvrouw op de piano aan het rammen was.
Ja, wel mooi overigens, maar ik dacht, qua audio is dat niet perfect.
Oké, maar we hebben alvast een disclaimer, want de verbinding ging tot nu toe, of zeg maar in de voorbereiding, niet heel lekker. Dus Broes kan misschien zo meteen even wegvallen, maar dan weten jullie dat. En om het nog gecompliceerder te maken, normaal zitten Broes en ik dus tegenover elkaar en dan hebben we een gast. Maar nu zit de gast wel tegenover mij en die ziet dus Broes op een scherm. Wauw, dit is echt 2020 podcast maken. Sjors Ulte, hallo Sjors.
Goedemiddag.
Goedemiddag, ja. Normaal doen we ook ik heb ook geen idee, want die leader moeten nu ergens ingemonteerd worden. Maar we zijn gewoon begonnen nu met de podcast. Mooi dat je hier bent. Keurig op 1,5 meter afstand. En normaal, als je dan bij ons te gast bent, dan krijg je zo'n mooi titeltje in beeld. En dan zou afgelopen seizoen hoofdtrainer zijn. Nee, je bent officieel nog hoofdtrainer, toch? Of is het nieuwe seizoen al begonnen?
Ja, moeilijk hè. Laatst bij Fox hebben ze halverwege het interview het titelbalkje omgedraaid.
Serieus? Ja. Dus hebben ze begonnen met hoofdtrainer en dan technisch manager.
Ja, ik kreeg de vraag van wat ben je nu? Ja. En toen was het antwoord eigenlijk ook een beetje dubbel. Ja. En toen hebben ze halverwege het antwoord het balkje gedraaid. Ja. Van hoofdtrainer naar technisch manager.
Maar hoe voel je dan eigenlijk, zeg maar? Voel je een hoofdtrainer nog? Of voel je nu al... Want ik kan me voorstellen dat je ook al beide functies combineert.
Ja, maar dat blijft... Kijk, vorig jaar was het verhaal vaak als we zeiden, we doen het samen, dat mensen een beetje bedenkelijk gingen kijken. Maar ook ja, in deze constructie. Met een kleine club. Ja. En een in mijn ogen goede, maar kleine staf. Werk je heel veel samen. Dus als het gaat om bijvoorbeeld nieuwe spelers halen. Ja. Hebben we geen hiërarchie dat ik in mijn functie dat bepaal. En de trainer mag uitvoeren. Of iets soortgelijks. Het is nu echt dat we met z'n drieën heel veel samen doen. Ja. Alleen ik ben degene die aan het zaakwaarnemer schakelt. Die met clubs belt. Met de KNVB contact heeft. Dus daar ligt dan een onderscheid. Ja. Maar in het dagelijks werk blijft het heel veel samen. En het grootste verschil is misschien bij de competitiewedstrijden. Want dan heb je natuurlijk één iemand die voor de camera komt. Maar die hebben we nu niet. En op het trainingsveld, ja, het verhaal was zo, maar blijft zo. We doen het samen. Ja. Dus ook in de trainingen merk je weinig verschil. Eigenlijk is het grootste verschil mijn telefoon. Die is
twee keer
zo snel leeg als de batterij dan de dagen hiervoor.
Oh, wat goed. Ja, hey Broes, wij hebben best wel vaak over gehad dat we eigenlijk misschien een keer iets zouden moeten doen hoe vaak het woord stroomman gebruikt zou worden bij Sjors Ulte, toch?
Ja, dat zeiden we van tevoren volgens mij.
Ja, dat is echt niet normaal.
Ja. Maar vind je dat niet moeilijk, George? Want eigenlijk, met deze wisselingen in de staf, wordt dat nu een soort bevestigd voor de mensen die dat willen zien. Van, hey, Kevin Hofland wordt doorgeschoven. Hoe kijk jij ernaar?
Ja, ik denk sowieso dat mensen die het willen zien, iets altijd zullen zien. Voor mij was het vooral belangrijk om na te denken over de opbouw van mijn carrière. Dat is lastig genoeg in het voetbal, maar je kan wel natuurlijk logisch proberen een volgende stap te zetten. Voor mij was het heel waardevol om afgelopen jaar voor het eerst veel meer verantwoordelijkheid te hebben. Dus ook zeker naar buiten toe, rondom wedstrijden. Nu in de winter zijn we gaan praten met de club over het komende seizoen.
Ja.
Nou, duidelijk was dat de rol van Kevin als echt kind van de club, grote man bij de club, met veel ambities. Die zagen ze als hoofdtrainer. Ze gaan praten over mijn rol. Ze wilden heel graag verder met mij en ik eigenlijk ook wel met de club.
Maar sorry dat ik je ontbreek, maar dat vind ik best wel raar. Want ik snap dat vanuit het perspectief van kind van de club en dat soort dingen. Maar je doet toch gewoon goed in deze rolverdeling?
Eens, maar we moesten ook kijken naar wat, dat klinkt heel simpel, maar wat het beste voor de club was. En er is ook genoeg naar buiten gekomen vorig jaar over de strubbelingen tussen het niveau boven ons en de trainerstaf. Waar veel niet van waar was, maar ja, echt lekker liep het ook niet.
Nee, maar even kijken, want dan hebben we het over, want boven jullie hebben, je hebt zeg maar de drie trainers, Christophe, Kevin en jij dan.
Ja.
Daarboven zat een technisch manager, toch? Sjoerd Ars. En daarboven zat nog een man.
Een algemeen directeur.
Ja, en daarboven,
daarboven komt dan de eigenaar.
En is die dan?
Is het dan Gunnis, dat is hem de eigenaar.
Die algemeen directeur, die naam horen we eigenlijk bijna nooit.
Ivo Fennings.
Oh, dat is Ivo Fennings. Oh nee, maar ik bedoel, voor mij tussen Ivo Fennings, als de mensen nog luisteren, Ivo Fennings en Isitan, daar zat voor mij nog iemand tussen.
Nou, Isitan heeft mensen die hem adviseren, denk ik dat je hem bedoelt.
Ja,
ja.
Okay. Maar goed, waar zat het dan? Tussen Ivo en jullie of meer tussen Ivo en Sjoerd en jullie?
Nee, ik denk dat Ivo en wij heel veel en goed konden samenwerken. Want Ivo heeft een kantoor naast ons. Dus die lijn was letterlijk en figuurlijk heel kort. Maar met Sjoerd was het anders. Ook met Sjoerd 2 dagen per week werkte. Dat is een keuze van de club geweest. Maar daardoor niet veel echt contact met ons had. En dan ga je toch eerder langs elkaar heen werken. En dat heeft wel, dat leidt toch tot miscommunicatie. Zelfs als je allebei je best doet, ga je elkaar toch minder begrijpen. Dus ik denk dat bij een kleine club dat het heel goed kan zijn om met een kleine staf te werken.
Ja.
En dan is inderdaad de vraag van wat ga je dan doen? Wie wordt de hoofdtrainer? En wie pakt de rol van technisch manager meer op?
Ja.
Zijn we dus gaan praten en de club gaf duidelijk aan een hele sterke voorkeur te hebben voor deze constructie. Wat voor mij belangrijk was, en dat past ook bij de vraag van Bruce, de stap terug naar assistent zou ik hier niet willen maken.
Nee.
Niet dat ik hem nooit wil maken. Stel dat ik altijd een mooie club en die vraagt wil je assistent worden, dan zou dat zomaar kunnen.
Ja.
Maar ik wilde wel weer een baan hebben met veel uitdaging, met kans op ontwikkeling, met nieuwe dingen. En vooral iets dat me zou helpen om een goede hoofdtrainer te worden of een nog betere te worden.
Ik snap het ook echt wel. En ik ken je inmiddels ook wel wat langer. Dus dat jij nooit keuzes maakt, zeg maar. Eigenlijk ook wat je vorig jaar zei. Weet je, ik ga geen stroomman rol spelen. En hetzelfde dat je nu ook niet dat je een technisch manager rol gaat spelen, omdat je dan maar een baan hebt in de voetballerij. Ik denk dat vrij duidelijk is. Alleen ik heb nog nooit, dat is wel even wennen denk ik, dat je iemand hoort die zegt, ik maak heel bewust keuze voor nu technisch manager te worden om een betere hoofdtrainer uiteindelijk te worden.
Ja, maar dat is ook weer het verschil denk ik, tussen onze organisatie en de standaardvorm waarbij een TD op zijn kantoor zit.
Ja.
We hebben gekozen om met z'n drieën de training te doen, met z'n drieën de wedstrijden te doen, waardoor mijn ontwikkeling als hoofdtrainer door blijft gaan op dat vlak.
Ja.
En denk dat wat ik nu allemaal leer en meemaak, me heel gesterkt in een rol als hoofdtrainer. Later weer. Je leert zoveel over contracten, spelersonderhandelingen. Het managen van een jeugdopleiding. Het aansturen van grote delen van de club. En dat maakt me wel heel veel rijker. Maar ik heb ook gelijk tegen de club gezegd, als er een mooie club komt voor het hoofdtrainerschap, heeft dat gewoon mijn voorkeur. Nou, dat begrepen zij, dat begreep ik. Dus voor ons zijn er hele goede
Zou het ook kunnen zijn conclusie. Dat je eigenlijk voor 31 augustus alweer weg bent?
Nee, niet absoluut nee.
Ik kan niet in de voetballerij, hè?
Ja, daarom. En als er een hele mooie club komt, Maar ik denk niet dat ik dit 5 jaar ga doen.
Nee, oké.
Of dat ik nu zeg, ik ga definitief de route van technisch manager in. Want ik vind het werken met een groep, met spelers het leukste. Ja. Maar daarom is nu de combinatie die we nu hebben gemaakt voor mij best wel, niet ideaal, maar wel redelijk ideaal. Met een fijne club, fijne mensen, veel uitdaging. Dus ben ik best wel tevreden al.
Ja. Ja, ik weet niet.
Zie jij in de rol als technisch manager, zie jij dan vooral leerpunten in echte taken, dus wat je net allemaal opnoemde, of ook in van, ja, als jij later weer trainer bent, waar volgens mij, ja, wat je zegt, daar ligt ook jouw voorkeur, dat je ook die kant kan bekijken. Want je, ja, ik kan me voorstellen dat je als trainer veel samenwerkt met een technisch manager, dat jij ook dan straks inzicht hebt van hoe dat werk eruit ziet.
Ja, precies dat. Kijk, het zou heel slecht zijn als alleen het laatste was, want dan zou ik de club een beetje gebruiken voor mijn eigen leerproces. Het moet altijd denk ik een combinatie zijn. Ik denk dat ik het kan, dat mijn netwerk goed genoeg is, maar naar mezelf kijken, dat is vooral het laatste wat je zei. Mijn belangrijkste argument te gaan doen. Ik ben natuurlijk nog jong.
Ja.
En ik denk dat ik hiermee voor mijn cv ook een hele goede, waardevolle stap zet. Dat ik heel veel nieuwe vaardigheden erbij krijg. Die me als hoofdtrainer zoveel beter maken. Bijvoorbeeld wat jij zegt, in communicatie met een TD. In het begrijpen van processen, maar ook in het meedenken daarin. Ja. Wat je nu heel snel heel veel dingen leert.
Je wordt niet snel boos, hè? In ieder geval, zo ken ik je niet. Iemand die snel boos wordt. Maar als we dan toch even over dat Strootman. Want ik heb 15 interviews van het afgelopen seizoen teruggelezen van jou. En elke keer komt het wel voorbij. En zelfs op een gegeven moment zie ik ook in het interview bij het AD. Dat je op een gegeven moment gewoon lachend zegt, verrassend, deze vraag. Maar wanneer heb je niet een moment gehad van, gast, hou eens op?
Ja, kijk, en dat ga ik
eerlijk.
Nu, ja, kijk, wat voor mij heel erg, en dat is een beetje gek om te zeggen misschien. Maar voor mij blijft, over de vraag die Broes nu stelt, het idee van waar ben ik over 5 jaar? En als ik over 5 jaar daar sta waar ik denk te gaan staan,
ja,
dan kan ik nog harder lachen om de vraag die nu gekomen
te staan
zijn.
Over 5 jaar?
Ja, dan wil ik echt een goede hoofdtrainer zijn. Met heel veel ervaring.
In Nederland?
Langs mijn jonge leeftijd. 5 jaar weet ik niet of Nederland het is, maar dan wil ik wel echt een hoofdtrainer zijn die een breed pakket heeft. Want ik denk een goede hoofdtrainer moet zoveel doen nu, moet zo breed onderlegd zijn, van zoveel dingen verstand hebben. Nou, over 5 jaar ben ik 37, heb ik nog zoveel tijd als trainer. Maar als ik dan al zo'n cv heb met zoveel ervaring en kennis, dan zijn al die vragen die nu gesteld zijn opeens misschien heel gek.
Ben je rancuneus?
Nee, denk ik eerder ambitieus.
Nee, maar ik bedoel rancuneus van die mensen die dan tegen jou zeggen van, ja, je bent gewoon een stroomman. Leuk dat je eromheen praat, maar je bent gewoon een stroomman. Dat je dan over 5 jaar zegt.
Rancuneus klinkt zo negatief. Vind ik wel dat ik er heel veel energie uit haal. Maar dat heb ik al gehad vanaf de D2 bij Utrecht. Mijn manier van werken is veel contact met spelers hebben. Heel veel investeren in de relatie tussen speler en trainer.
Ja.
Toen riepen mensen al, ja, dat is leuk voor onder 12. Maar kan nooit bij oudere jeugd. En dat is gelukt. Toen zeiden ze, ja, blijft jeugd, eerste elftal, onmogelijk.
Ja.
Ja, en dat heb ik steeds als uitdaging gevoeld. Om juist te laten zien, mijn manier van werken, ik geloof daarin.
Ja.
En mijn manier van met een groep omgaan, ja, dat is waar ik voor sta. En op die manier wil ik het ook doen. En als het niet lukt, dan ga ik wat anders doen. Maar ik ga het niet aanpassen omdat mensen er niet in geloven.
Maar ben je wel een paar keer al met jezelf, zeg maar, in confrontatie gekomen met de manier hoe jij graag wil werken? En dat een volwassen spelersgroep met volwassen mensen daar niet altijd mee kan gaan?
Nee, ik heb net het boek van Gaal uit, dat nieuwe boek.
Aanrader? Pas de Core Podcast zou zeggen, is dit een tip, een leestip?
Het zijn hele andere boeken dan boeken over sterrenkunde, zoals je daar aangeraden krijgen. Maar
ja, die gasten die geloven ook in zichzelf, hoor. Een beetje zoals Van Gaal, dus dat klopt wel.
Als voetballiefhebber zeker een aanrader. Maar als ik dan lees hoeveel hij investeert in de band met spelers, hoeveel hij weet van de vrouwen van spelers, van ja dan geloof ik juist dat de allerbeste trainers juist uitblinken met de allerbeste spelers op dat gebied. En daar heb ik altijd in geloofd. Alleen denk als je onzeker bent als trainer, wordt het ook moeilijk om jezelf open te stellen. Om een band op te bouwen. Want dan wordt een band snel. Ja, als je een band hebt, dan kan je geen keuzes maken.
Ja.
Dus ik denk juist hoe beter je band is, hoe beter je keuzes kan maken.
Maar is dat ook zo? Want komt er dan niet heel veel gevoel bij kijken?
Dat zou zijn als je met 2 spelers een band opbouwt of met 5. Maar de kunst is juist als trainer om met elke speler
maar je gaat met
op die manier een band op te bouwen. En
maar
bij
dat,
de
dat gaat niet zo, toch? Dat is een ideale situatie.
Ja, maar daar ben je denk ik trainer voor.
Nee, maar ik snap wel wat je bedoelt. Want een ideale situatie, nou, stel dat je een groep hebt van 23 man. Hè, als we naar een EK of WK gaan. Dat je met 23 mensen een hele goede relatie hebt. Maar er zal altijd met andere mensen een betere relatie zijn dan met anderen, toch?
Ja, en ook verschillend. Kijk, de ene speler wil een relatie waarin hij heel veel praat.
Ja.
Over met zijn cavia gaat. En de ander wil alleen over voetbal praten. En de kunst van een trainer is juist om elke speler de juiste snaar te raken. En natuurlijk merk je daarbij je eigen voorkeuren. Het staat ook in het boek van Van Gaal toevallig. Ja. Dat hij ook zegt van ja, met sommigen gaat het automatisch. Met anderen moet je meer moeite doen.
Maar doordat het heel, dat bedoel ik eigenlijk wat zeggen. Doordat het heel persoonlijk wordt. Los dat mijn hoofd nu aan het denken is wie van Fortuna spelers heeft een cavia. Maar goed, dat komen we misschien later op. Maar meer dat het juist zo persoonlijk wordt, zo gevoelig wordt. Dat je met meer, weet je, kan je dan altijd de juiste afweging maken wat het voetbalelftal op dat moment nodig heeft. Terwijl je bijvoorbeeld, nou, ik noem een voorbeeld, Broes voetbal bij jou. Broes heeft een onderbuurvrouw die er steeds voor zorgt dat hij slecht slaapt, omdat hij de hele tijd op de piano aan het spelen is. Maar je hebt echt een hele goede relatie met Broes. Maar als jij Broes nu ook nog van het veld gaat afhalen, zeg maar, daarmee breek je hem misschien wel helemaal, maar het is voor het team wel beter.
Ja, maar dat is precies de discussie die ik daarin zo mooi vind. Als ik met Broes een goede band heb, dan zal hij moeten begrijpen...
Ja, maar je hebt zelf
dan,
zo'n goede band met hem?
Ja, dan zal hij moeten begrijpen dat ik een keuze voor het team maak. En die zal ik aan hem uitleggen dat hij door zijn buurvrouw niet goed genoeg is om te spelen. En dat vinden ze mensen heel vaak vinden ze dat verwarrend. Die denken dat een goede relatie betekent dat je iemand altijd beschermt. Dat is naar buiten toe zo, maar ik vind een goede relatie vooral dat je altijd eerlijk bent. En dat is de kunst, denk ik, van echt een goede trainer. Je hebt een band met elke speler, maar je bent vooral naar elke speler eerlijk. En dat vind ik het mooiste verhaal van Gaal. Het komt van, voor mij denk ik, vlak voor het WK. Dat Van Persie en Huntelaar die discussie hebben was van wie is nou de eerste, tweede spits. Dat hij gewoon uitspreekt, jij bent eerste spits en jij bent tweede spits.
Ja.
En dat heeft niks te maken met mijn band, maar op basis van die en die feiten...
Ja.
Daar ben je goed in, daar niet goed in. Dat moet je beter doen.
Mm.
En ik geloof dat spelers veel eerder dat aannemen van... Ja, als je een goede band met ze hebt. Want dan denken ze, hij meent dat. Terwijl als je geen band met ze, denken ze... Ja, ze zal wel een verborgen agenda hebben.
Mm.
Dus ik geloof juist als je met feiten kan komen... Als je onderbouwd bent en die goede band hebt... Dan gaat het goed. Heb je alleen maar een goede band... En heb je geen kennis van zaken. Ja, dan wordt het gewoon gezelligheid en het vriendenteam van de Core Podcast misschien. Maar ik denk juist de mix van... inhoud. En vandaar wat ik zeg over mijn functie nu. Dit helpt me weer zo om ook inhoudelijk te groeien in het trainersvak.
Ja.
Broes, klopt het, denk je, dat je als trainer eigenlijk voorwaarden moet creëren dat je die keuzes die je als trainer moet maken sowieso kan maken zonder dat je spelers kwetst? Dus dat daarin die relatie gewoon heel erg belangrijk is?
Ja, 100%. Dat heb ik ook moeten leren, dat spelers kwetsen. En kwetsen klinkt natuurlijk een beetje moeilijk dan, maar soms moet je ook... Ik vroeger... Als ik een training had gehad en ik was in een training boos op een speler geweest, wil ik het altijd soort van zeg maar, goed maken voor we weer naar huis gingen.
Ja.
En ik heb ook wel geleerd, sommige spelers, die worden daar niet beter van. Dus als ik echt om die speler geef, dan kan ik beter zodat hij 2 dagen zich heel erg kut voelt, omdat hij er beter uitkomt. En dat is een beetje het verschil tussen de vraag die jij stelde. Een goede band wil niet zeggen dat je alleen maar aait en complimenten geeft.
Nee.
Als ik een goede band met een vriend heb, dan wil je het beste voor hem. Dat als hij een hele, hele vervelende vriendin heeft, ga je toch een keer tegen hem zeggen. Dan kan je wel denken, ja...
En jij bent toch wel die guy die dan wel zegt, hé, dit is er niet.
Ja, als hij ongelukkig van wordt.
Ja, maar dan... Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Nee, maar dit is gewoon een losstaande discussie. Voor mij komt die best wel vaak voor van, ja, moet je wel met die chick? En dan zeggen heel veel mensen, ja, dit moet die gozer zelf die keuze maken.
Eens, hij moet hem zelf maken. Maar
als je
wel...
die vraag krijgt, of ben je dan die persoon die, los dat je die vraag krijgt, dat je zelf het initiatief neemt?
Ja, er zijn niet veel mensen waar ik het uit mezelf zou doen. Dat zijn alleen mensen die heel dicht bij je staan. Maar ook dan is een verschil
maar je
tussen...
hebt het dus wel een keer gedaan. Ik zie een twinkeling in je ogen dat je het wel een keer tegen iemand hebt gezegd.
Ik ben vaak wel... het probleem is vaak, ook al denk dat ik het niet zeg, ook al hou ik me heel erg in, qua lichaamstaal.
Ik denk dat jij niet... Maar oké, misschien ga ik me wel heel hard op mijn bek. Maar ik denk niet dat jij de capaciteit hebt om goed te liegen.
Ja, en als ik denk dat ik het heel goed gedaan heb, hoor dan van mensen die dichtbij mij staan, van mijn beste vrienden, van mijn ouders, van... Ja. Van echt niet hoe je keken. En dan heb ik word in een, op een verjaardag of zo... Dus je moet een heel arrogant verhaal vertellen, waar ik me heel erg aan irriteer. Ja. Maar denk ik, ga een keer niks zeggen. En dan hoort erna van,
houding,
zo, jij vond het irritant, hè? Je mag hem echt niet. En dan was ik heel trots op mezelf. En ik denk dat uiteindelijk komt dat je betrouwbaarheid ten goede.
Ja.
Want spelers willen weten waar ze aan toe zijn. Ja. Ze willen niet automatisch in de basis staan. Ze willen niet per se altijd een aai of een bol krijgen.
Nee.
Maar ze willen vooral dat het klopt, want dat werkt op lange termijn als enige.
Ja.
Ik denk dat de trainer van Michael Jordan in de docu...
Phil Jackson. Ja.
Phil Jackson ook. Geweldig voorbeeld daarin. Hoe hij met mensen omgaat.
Ja,
het verhaal van die speler die 2 dagen naar Las Vegas mocht.
Dennis Rodman.
Dat zijn de verhalen die mij raken. Maar vooral omdat de beste trainers in de wereld laten zien... dat die manier van werken werkt. En dat gaat ook, denk ik, in het bedrijfsleven.
Maar goed, maar heel goed. Hè? Phil Jackson. Coach van de allerbeste ploeg op dat moment in de NBA... er wil iemand die ze helemaal klaar mee wil op vakantie. Die wil naar Las Vegas, Dennis Rodman. Mark Diemers, afgelopen seizoen, zit er niet lekker in. Belangrijke speler voor jou. Die zegt, wat is equivalent van Las Vegas in Nederland? Dat hebben we niet.
Laten we zeggen Maastricht.
Maastricht. Ja, Maastricht is er nog bij. Maar die zegt, ik wil...
Amsterdam.
Ik wil gewoon niet trainen. Ik wil gewoon 3 dagen naar Amsterdam. Gewoon mijn gedachten verzetten. En ik wil 3 dagen op stap. 3 dagen de bubbels. Weet ik veel. Café de Gieter. Noem maar wat. En wat zeg jij dan als hoofdtrainer?
Ja, kijk, het leuke was ook een vraag. Dat zat ik helemaal los staan.
Ja, maar weet je wat ook wel echt een wezenlijk verschil is, denk ik. Maar ik de tijd dat ze toen leefden. En nu, hè, met zeg maar de aandacht.
Ik ga een indirect antwoord op je vraag geven.
Ja. Het is gebeurd.
Verhaal van Sneijder. Mourinho. Ja. Hoe vaak Mourinho tegen Sneijder zei, ga lekker naar huis toe. Ik zie je over 2 dagen weer. En wel scoren dan. Ja. Nou, Sneijder komt terug, schoten weer 2 in. En dat is natuurlijk, en dat vind ik bij ons anders. Want bij ons hebben we geen spelers die al zo ver zijn, dat ze puur op basis van kwaliteit 2 dagen terug kunnen, weg kunnen gaan en terug kunnen komen. Want bij ons, dames en heren Fortuna, moeten we keihard werken elke dag weer om niveau te hebben. Maar ik denk in de absolute top, waar spelers onder extreme druk staan en het vooral gewoon spelen, herstellen en spelen is, dat zulke keuzes heel anders zijn. Ja, het verhaal van Mourinho, na de dikke nederlaag, Barça Real, ze werden compleet afgedroogd. Dat Mourinho zegt, morgen allemaal vrij, onder 1 voorwaarde, allemaal naar buiten gaan. Niemand in zijn huis, je gaat naar restaurants toe, je gaat een park in, maar laat aan de wereld zien dat je scheid hebt van deze nederlaag. Ja. Ja, dat zijn voor mij de mooie dingen aan het menselijke trainersvak, die niet per se zeggen, ja, doe je dat altijd. Je kan altijd leuk vrijgeven naar een nederlaag, maar ja, dat werkt niet. Nee. Maar op het juiste moment die dingen toepassen, omdat je je groep kent, omdat je spelers kent. Ja. En dat merk je ook bij het verhaal van Phil Jackson. Dat is geen keuze van hemzelf geweest. De groep heeft ook duidelijk dat ondersteund. Want die erkende ook van, als we dit doen, komt er heel veel voor terug. En anders wordt het een soort van vakantievierend team. Waar iedereen lekker wat leuks gaat doen. Maar ja, dat vind ik ook het leuke aan die kant van het trainersvak. Aan lezen, aan documentaires daarover. Maar ook uit het bedrijfsleven. Ja. Hoe ga je om met inderdaad zulke speciale dingen? Zeker met de extreme druk in de topsport. Hoe hou je spelers op een goede manier gelukkig? Ja. En niet al door ze in de wat te leggen en in een bulbad te gooien. Maar door ze te prikkelen. En op de juiste momenten ook weer ruimte te geven.
Hey Bruce, als je dit zo hoort, hè? Dit is toch wel een andere Sjors Ulte dan wat we het afgelopen seizoen hebben gehoord? Heb je dat niet?
Hoe bedoel je?
Nou, wel. Nou, we hebben sowieso al een paar keer contact gehad over om podcast en dat soort dingen. En dat heb je wel afgehaald. Maar ook wel gewoon dat ik denk dat je nu weer een beetje meer vrijuit kan praten. En het afgelopen seizoen heel veel schijnwerpers op je stonden, zeg maar. Hè, voor iemand die... Nou, je was de jongste trainer in het betaalde voetbal. Weet je, een wijsneus die het op een andere manier zou doen. Nou, precies hoe je nu, zeg maar, presenteert. Weet je, mijn gevoel is dat je afgelopen seizoen wel een beetje gas hebt teruggenomen en niet altijd alles hebt verteld. Klopt dat?
Eens, maar dit ook heel erg denken aan waar je bent. Kijk, als we nu wij kiezen nu echt voor een gesprek, dan ga je ook, ja, ik kom je niet heen om dan alleen maar korte antwoorden te geven.
Nee, maar ik heb ook geleerd als je interviews toch.
Ja, maar als je bij Fox zit na een wedstrijd, ik zit vol in de emotie. Ja. Ik heb niet terug kunnen kijken nog. Je hebt gewonnen met heel blij of verloren en je baalt. En de mensen thuis, die gaan 2 zinnetjes onthouden. Dan weet ik dat een heel verhaal niet werkt. Want dan kom ik alleen maar over als iemand die of smoesjes verzint, of zijn eigen verhaal wil vertellen, zichzelf te belangrijk vindt. Terwijl nu, ja, als jij mij uitnodigt, gaat dat als goed is om mijn verhaal.
Je hebt ook wel langere interviews gegeven, toch, dit jaar met kranten of tijdschriften?
Ja, maar eigenlijk heb ik dit jaar bijna alles afgehouden wat buiten de verplichte nummers viel.
Okay.
Ik vond wel dat ik een keertje naar Goedemorgen Eredivisie, zegt het goed? Van Milan.
Ja, als je titel, dit nu met de twijfel zegt, wordt Milan van Dongen heel boos. Was, hè?
Taal van Milan is het ook niet. Dus.
De taal van Milan.
Nee, maar dat was.
Vind Morning ik ook, Milan.
Vanuit de club een belangrijke. Ja. Maar ik denk zeker in je eerste jaar als trainer kom je al zoveel in de media. Ja. Dat je vooral moet laten zien dat je gewoon kwaliteit hebt.
Maar je speelt dan wel met bij welk medium je zit, zeg maar. Maar wie was het dit jaar die een handstand deed, een ratslag na de...
Amadou Cisse.
Cisse was het toch, ja. Was dat dan bewust dat je dat even aanzette? Dat je gewoon die... Want ja, iedereen had het natuurlijk over. Het was meer... Nou, ik zat te kijken, maar ik begreep het gewoon niet. Want het was voor mij de 2-3 of ja, de 2-4. Er
stond nog 1 goal achter toen hij... Ja,
ja, en dit was al een blessuretijd. Dus iedereen zou normaal de bal gaten. En hij deed een ratslag, weet ik veel. Hij deed allemaal kunstjes naar het doelpunt. Hij vierde in ieder geval het doelpunt. En toen zag ik... Ik heb denk ik 5 minuten echt gedacht, wat heb ik gezien? En na afloop moest jij je antwoord geven. En jij werd echt pislink.
Ja, kijk, en het gekke dat pislink komt vooral uit de woorden die ik gekozen heb. En daar heb ik echt veel van geleerd. Want als ik het woord oliedom gebruik, staat er nou overal een citaat. Oliedom.
Ja.
Terwijl had ik het iets anders verwoord, had ik ook kunnen laten merken dat ik het niet goed vond kunnen. En dat zijn dingen die moet je gewoon leren op het moment. En dat kunnen heel
veel. Het is dus wel heel bewust dat je hierover na hebt gedacht. Hoe ga ik dit hier een statement over geven die goed aankomt?
Nee, toen was het wel over nagedacht. Maar als ik het nu nog een keer zou doen.
Wat zou je dan zeggen?
Ik zou hetzelfde punt willen maken, maar met andere woorden. Maar ik heb gemerkt, dat ik vaker nu in interviews gehad. Ik ben sowieso iemand die qua woorden het leuk vindt om iets te overdrijven.
Ja.
Ik denk dat het vaak helpt om een boodschap over te brengen. Dat je het even dikker aanzet. Maar dat juist in interviews mensen alleen die overdrijving eruit halen. En dan ook te extreem kan overkomen. Dus in plaats van iets oliedom te noemen, heel simpel, noem het dom.
Ja.
Het zijn hele kleine dingen, maar die in de beeldvorming voor naar een speler toe, wel ook naar buiten toe heel goed kunnen uitmaken. En dat zijn dingen, daar kan je niet van tevoren een script in schrijven, maar wel van leren na een heel jaar met heel veel interviews. Ja, ik heb eigenlijk één keer een interview gehad waarin ik wel niet van tevoren kon nadenken over wat er ging komen en daardoor iets te veel mijn eigen gevoel erin had.
Waar was dat?
Willem Wijs. Toen ik opeens een vraag ging over Willem Wijs bij NAC. En ik ken Willem goed, ik ken de situatie. Ik wist wel al hoe het zat, want Willem had toen nog geen interview gegeven.
Was dat vriendschap meer? Dat je eigenlijk voor een vriend wilde opkomen?
Ja. En toen dacht ik daarna ook van, de verslaggever zal blij zijn. Want die heeft even een quoteje.
Ja.
Maar het zou gaan over Fortuna.
Ja.
En ik kwam nergens Fortuna terug, maar ging het alleen maar over mijn statement.
Ja.
Dat ik vond dat de situatie daar veel kwalijker was. En dat ze ook nog in februari begonnen over de stroommanconstructie.
Mm-hmm.
Nou, dat is de enige keer dat ik echt dacht van, dit is te veel vanuit emotie geweest. Wat niet per se slecht is, want ik sprak daarna Arnold Brugging, die zei fantastisch.
Ja.
Is echt goed.
Ik was
maar wat
die
ik vooral zelf vond, het was te veel dat ik zelf sprak en niet vanuit de rol als trainer.
Mm-hmm.
En ik vind wel, dat is een onderscheid. Sta je er als trainer van de club? Of zit ik hier nu vooral als mezelf?
Ja. Als technisch manager.
Maar George, is dat niet gewoon goed? Waarom is dat per se niet goed? Kijk, ik snap dat je daar staat als trainer van Fortuna en dat het interview over Fortuna zou gaan. Maar jij wordt toch geïnterviewd, niet de club Fortuna wordt niet geïnterviewd.
Nee, helemaal eens. Als ik dat dan doe...
Maar je staat er wel als werknemer.
Ja, maar als ik dat dan doe, zou ik het sowieso beter willen argumenteren. En omdat ik nu en niet van tevoren had gedacht dat het daarover zou gaan. Kijk, van tevoren weet je al, dat is ook na een wedstrijd. Ook heb je gewonnen, verloren, wel geen emotie. Je kan best wel snel bedenken welke vragen gaan er komen.
Ja.
En dan probeer je toch in een paar steekwoorden voor jezelf te bedenken. Hoe wil ik antwoorden? Maar ook heel simpel, na een nederlaag. Welk signaal wil ik geven?
Mm-hmm.
Tevreden, ontevreden, positieve punten uithalen, negatieve punten. Want je bent daarin het uithangbord van je club. En wat je zegt heeft zoveel gevolgen.
Aan wie denk je dan een signaal te geven? Is dat supporters of naar je eigen spelersgroep? Waar denk je over na?
Vooral supporters in eerste instantie. En dat denk ik heel breed. Niet alleen je eigen supporters in het stadion, maar ook gewoon je hele achterban. Maar zeker ook naar je spelersgroep. Een bepaalde beeldvorming rondom de club. Kijk, in het begin hadden we een hele zware start. Hè? 8 wedstrijden en 3 punten. Dan is het heel belangrijk dat er geen hele negatieve sfeer rondom de club komt. Wij wisten echt wel hoe het kwam. We hadden een groep die heel laat samenkwam. Hè? Veel buitenlandse jongens. Moesten nog optrainen. En dan weet je hebt tijd nodig. Maar je weet ook, als je elke week gaat zeggen, we hebben nog tijd nodig, word je ongeloofwaardig. Dus toch wil je op een manier de groep beschermen.
Ja.
En een signaal geven van, jongens, dit komt echt wel goed. Ik heb hetzelfde gedaan na RKC thuis. Het was vlak voor de winterstop. Laatste wedstrijd. En we kwamen toen op 19 punten. Dus na 8 wedstrijden 3 punten was het toen, ik denk 18 wedstrijden 19 punten.
Ja.
Toen heb ik bewust ook gekozen om dat uit te spreken, dat de groep een heel groot compliment verdient.
Mm-hmm.
Wat ik vond, na zo'n zware start, was er heel weinig waardering naar de jongens toe. En dan weten de jongens, voelen dat ook. Die voelen ook, de hele trainer neemt het voor ons op.
Ja.
En spreekt uit naar de buitenwereld toe, dat we echt goed bezig zijn.
Mm-hmm.
En dat zijn dingen die ik niet voor mezelf uitschrijf, maar wel waar je even over nadenkt. Van wat wil je, en dus de situatie van Willem, ik zou het zeker wel nog een keer willen doen, maar dan wel op een meer beargumenteerde manier. Terwijl anderen dus juist zeggen, zoals Arnold dus voor het zei, echt niet, gewoon zo doen. Was hartstikke mooi, want die kant van jou is ook goed om te zien.
Nou ja, wij zijn, maar ik denk dat het ook lastig is. Je gaat dat nooit helemaal goed doen. En ik denk dat, en dat is eigenlijk wat Bruce ook zegt voor mij, als ik Bruce een beetje ken, is weet je, waarom zou je niet altijd, want dit is toch wie jij bent en waar jij voor staat.
Ja, eens en uiteindelijk het belangrijkste was dat Willem erna appte en zei dankjewel, doet me echt goed. En uiteindelijk is dat het enige waar het me echt om ging.
Ja.
Maar je moet wel waken dat je niet...
Zou wel echt
je eigen gevoel ja, het belangrijkste laat zijn van een interview. Want ik sta daar voor Fortuna en niet om eigen vrienden te beschermen.
Nee, maar het kan... Kijk, en ik denk dat dat, denk ik, zeg maar, het verschil is. Als je het dus wekelijks doet, dat je wekelijks een oorlog uitvecht voor iemand anders. Zou wel echt fantastische interview. Nog even, ja, we hebben het over de wedstrijd tegen RKC. Nog even over die en die. Ja, dat is natuurlijk schandalig. En,
George Altay, de Robin Hood van de Nederlandse voetbalwereld.
Ja, nee, en dat is gewoon het mooie van afgelopen jaar geweest. Dat ik door de alle media dingen al superveel heb kunnen leren.
Ja.
Heb natuurlijk een heel wisselvallig jaar gehad. Wat bij een club als Fortuna logisch is. Maar door als trainer wat je ook alle kanten... daarin heen en weer gegooid.
Ja.
Maar daar vond ik het ook niet nodig om nog veel meer de media op te gaan zoeken.
Nee.
En nog veel meer verhalen te gaan vertellen over hoe ik erover denk. Dus
nee.
Daarom heb ik ook jou het hele jaar gezegd. Ik kom langs na het seizoen.
Zeker. Maar voor mij hebben we het daar ook over gehad dat ik dat ook juist heel goed begreep. En dat het allerbelangrijkste ook voor jou op dat moment is, voor de George Ulte BV, hoe gek dat ook mogen klinken, is dat je erin zou blijven met Fortuna. Want anders kan je nog zulke goede verhalen hebben, nog zo'n goede visie op voetbal. Maar je wilt heel graag in het voetbal door blijven werken. Je zou heel graag ook volgende stappen willen doen. Nou, over 5 jaar wil je een hele goede trainer, hoofdtrainer zijn. Ja, dan weet je ook hoe het in de voetballerij gaat. Als je dan niet presteert, gaan mensen toch zeggen, ja, kijk dan, hè, geen voetbalachtergrond. Hè, weet het allemaal zo goed met zijn mooie praatjes, slimme jongen, maar is geen voetbaltrainer. Dus ik denk dat dit ook gewoon de juiste oplossing is. Dat je soms moet zeggen, oké, ik zou misschien nu wel heel leuk een podcast kunnen doen. Maar laten we gewoon doen op een moment, hoe gek het ook mogen klinken in de voetballerij. Dat je soms ook concessies moet doen aan de traditionele voetballerij. En de traditionele voetbalmedia vooral, zeg maar, naar dingen kijken. En dat je dan daar soms concessies in doet, is voor mij ook helemaal niet erg.
Nee, en daarom moet je denk ik echt wel jezelf blijven.
Ja.
Maar je kan wel nadenken over hoe je dat doet.
Ja.
En dat evenwicht is belangrijk, denk ik. En dat kan best af en toe een beetje naar de een of de andere kant overhellen.
Ja.
Maar zeker in de eerste jaren als jonge trainer was dat wel de het meest uitdagende. Maar eigenlijk ook wel daardoor het meest leuke. Want ik vind juist die uitdagingen.
Ja,
ja, dat merk ik ook nu met een maand zeg maar in deze rol. Ja, ik vind juist die uitdaging echt leuk. En dat maakt ook dat ik voetbal nog steeds heel leuk vind. Maar ook nog steeds niet weten of ik mijn hele leven in het voetbal blijf. Want...
Nee. Maar dat vind ik ook leuk. De eerste keer dat je voor mij bij ons... Nou, je was al een paar keer, 1 of 2 keer voor een podcast. Was de eerste keer dat je bij ons zit, dat je met Jordi... Weet je, en dan zit ik daar nog wel terug te denken. Toen was je voor mij... Waar was je toen assistent bij Helmond? Toen je poffertjes ging bakken? Ja,
een beetje het jaar tussen Twente en Fortuna in.
Ja, daar zat je... Ja. Maar ik vind dat wel mooi dat je op dat moment, weet je... En, nou, je hebt de vorige keer al dat mijn vader zei dat ik je moet zien als hoofdtrainer in de Eredivisie en niet als man van de poffertjes. Maar ik denk dat wel gewoon tekent wie je bent. En terecht ook wat je zegt, want mensen die George een beetje kennen, die weten dat je het doel eigenlijk nooit was om hoofdtrainer te worden in een betaald voetbal. Maar je wilde geneeskunde studeren, 2 keer uitgeloot. En voor mij heb je dat ook dit jaar in een interview geroepen, weet je, dat nou, geneeskunde zal er wel waarschijnlijk niet meer in zitten, maar dat er misschien nog wel iets anders voor je in de toekomst weggelegd is buiten de voetballerij, toch? Psychologie verdiep je je nu in.
Ja, het is heel luxe om te zeggen, maar ja, ik heb nu zoveel dingen die ik leuk vind. En
ja,
dat heb ik ook de afgelopen, zeg maar, de coronaperiode echt gemerkt. Ik heb veel voetbaldingen kunnen doen, maar ook zoveel andere boeken gelezen, andere dingen gedaan.
Ja. Want dat is wel dan een ding, hè? Want je bent iemand die heel veel dingen heel leuk vindt. Maar wat maakt dan de voetballerij, en zeker in de rol waarin jij zit, toch nog leuk genoeg om door te gaan?
Ja, dat is heel interessant. Ik vind mensen superleuk.
Ja.
En mensen samen onder extreme druk vinden wel eigenlijk het meest boeiende. Die combinatie van ja, topsport, de prikkel, de uitdaging. Het moeten samenwerken met mensen die eigenlijk allemaal voor zichzelf daar zitten, maar toch samen een doel hebben. En dan via een plan daaraan werken.
Ja.
Dat vind ik gewoon het leukste. Maar dat kan natuurlijk wel op meerdere vlakken.
Ja,
want
ja, zeker.
Dat is redelijk breed. Maar daarom vind ik... Ja, ik heb vaak met vrienden over. Ik kan ook allerlei televisieprogramma's echt leuk vinden als het maar over mensen gaan.
Wat is jouw favoriete televisie?
Oké, ik ga een rare. Je gaat zelf vast gaan lachen. Ken je Bed and Breakfast van Omroep Max?
We horen iemand hier in kaart. Ja! Iemand zit hier. Wacht even. Wie was dat? Wacht even. Was dat Yannick? Ja, Yannick Mulder, onze superregisseur.
Ik wil hem wel uitleggen.
Een soulmate. Waar die samen Bed and Breakfast mee moet zeggen, kijken.
Echt, ik las laatst 1,6 miljoen kijkers. Maar ik ga het uitleggen.
Ja.
Wat ze dus doen, ze hebben 3 stellen of zo. Die hebben een eigen B&B.
Ja.
En die gaan dan bij elkaar op bezoek en beoordelen. Dat is zo mooi. Die gaan ze gewoon 1 kwartier lang helemaal los. Over dat het doucheknopje aan de verkeerde kant zit. Of dan gaan ze de hele kamer doorzoeken. Om een foutje te vinden. Zodat ze de anderen kunnen afkraken op een foutje. En
wat vind je van het programma dan zo interessant?
Ja, ik vind mensen zo... Hoe doen mensen? En dan... Zie je mensen die zo'n B&B in hun ogen geweldig hebben opgeknapt. Dan komen de twee stellen langs, die kraken alles weer helemaal af. Worden ze helemaal ongemakkelijk van. Ja. Dan moeten ze elkaar nog geld geven ook. En het meeste geld wint. Dus sommigen zijn zo gierig, die gaan dan een euro minder geven dan de ander. Ja. En dan heel blij zeggen, ik heb gewonnen. Ik vind mensen gewoon echt boeiend. En ja, dat komt in zoveel dingen terug. Of het nou boeken zijn over geschiedenis. Ja, zo'n gekke serie. Ja. Of juist ja, de docu over Michael Jordan.
Ja.
Ik vind mensen gewoon echt boeiend. En dat maakt zeker onder extreme druk het werk met mensen zo leuk en interessant.
Wil jij ook nog wat opbiechten, Bruce? Nu we toch aan het opbiechten zijn.
Ja, over mensen, mijn...
Jij kijkt elke week de vlog van Monica Geuze. Dat is jouw biecht, toch?
Ja, ik vind gewoon mensen heel interessant.
Mooi.
Nee, niks op te
dit
biechten.
Dit is wel echt een goeie. Daar kom je altijd mee weg gewoon. Ja. Ja, ik vind gewoon mensen heel interessant.
Ja. Alles wat je kijkt. Ik vind mensen gewoon ook heel interessant.
Ja. Maar vooral als mensen echt gewoon... Ja, op hun manier oprecht zijn. Ja. Je denkt van ja, je echt verbaasd over wat mensen boeit. Maar ja, het is wel wat mensen doen. En in veel mindere gevallen, je hebt een groep natuurlijk ook, in een spelersgroep. Zeker met veel buitenlandse jongens.
Ja.
Mensen hebben zulke andere ideeën, rituelen, gedachtes. En ja, je daarin verdiepen, mensen praten, is zo bijzonder. En dat vind ik het leukste aan, ja, aan het werk met de spelersgroep.
Ja.
Daar, van al die verschillen, toch een eenheid maken.
Ja. Ik wil het zo nog even over Tuna, maar even over die documentaire. Want ik hoorde vanochtend, was dat Bart Vriends in een Core podcast over Michael Jordan. Hè? Wat zijn collega's, podcasts, collega voetballers nou van een persoon als Michael Jordan eigenlijk, wat ze daarvan vinden. Wat de Bruce, ja, voor mij zitten Bruce en ik wel op dezelfde lijn over Jordan, toch?
Vertel. Nou, we hebben het er volgens mij nog niet over gehad eigenlijk.
Wat zei je? Wij hebben het er nog niet echt over gehad, toch? Jawel. Wel, dat gewoon iemand, dat ik erin geloof dat als je de absolute echte wereldtop wil halen, dus echt de allerbeste wil zijn, ja, moet je concessies doen. En dan gaat het soms niet altijd op de vriendelijke manier. Omdat in jouw hoofd die manier niet altijd werkt en je het toch voor elkaar wil krijgen.
Ja, eens.
Ja, ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt.
Ja, eens. En het moeilijk is daarvan, zodat je niet meer presteert.
Nee, maar kijk, dat maakt het verschil, hè?
Ja, ja en dat is ook extreem knap aan spelers die jarenlang wereldtop zijn.
Heb je dat boek gelezen van Tim Grover, zijn personal trainer, Relentless?
Nee, ik heb hem toen wel opgeschreven. Ik heb onder andere in de coronatijd, maak je even een foto van een boek, of dan maak je een screenshotje. Dus ik heb mijn hele fotoalbum doorgebladerd en al die screenshots, want ik heb zoveel boeken dan opgeslagen, maar uiteindelijk nooit eens mee gedaan. Dus ik heb nu een boekenlijst gemaakt en die staat er onder andere op, want ja.
Maar dat vind ik dus mooi.
Want heeft mij ook gewoon een screenshot van jou gemaakt zelfs.
Ja, nou, dat kan.
Je hebt hem op het strand gelezen, toch?
Ik heb hem op het strand en ik had hem laatst nog een keer op Insta.
Goed, nee, maar toen, voor mij afgelopen zomer, kreeg ik zo'n foto van jou vanaf het strand met die foto.
Ja, heel goed. Nee, maar dat is meer, weet je, en dat vind ik zo fascinerend, zeg maar. En dat lijkt me ook als trainer, kijk, heel mooi om juist een keer met dat soort mensen te werken, zeg maar. Want ja, het zijn er maar een paar, zeg maar, die echt over lijken gaan om iets te bereiken, zeg maar. Die soms zich ook te ver gaan. En we hebben het natuurlijk gezien in die documentaire dat die iemand een blauw oog sloeg. En dat toen de trainer zei, ja, oké, nu ga je wel echt te ver. En het verbaasde mij een beetje van, want Bart Vriend zei dat toen, weet je, dat hij dat wel heel heftig vond en dat soort dingen. Maar ik ben benieuwd hoe je dat als trainer ziet en of je al met dat soort mensen hebt gewerkt, weet je, die gewoon zo manicaal bezig zijn met beter willen worden en eigenlijk gewoon altijd willen winnen.
Ja, kijk, in de jeugd heb ik dat wel gehad, maar dat is natuurlijk op een heel ander niveau. Dan heb je wel jongens die echt alles doen en laten voor sporten, waar je weet dat ja, een nederlaag bij onder 16 gewoon een week lang pijn doet.
Ja.
Maar dat is natuurlijk een heel ander idee. Maar wel ook jongens die je dan moest leren van, ja, leer ook te relativeren, want je maakt jezelf helemaal kapot. Maar in de top, ja, kijk, je weet waar ik gewerkt heb.
Ja.
Dat is hoog, maar zeker niet absoluut de top, dus... Maar je had wel spelers van je wist, door een manier van trainen, dat ze op hoog niveau gewerkt en getraind hadden.
Ja.
Of dat ze een bepaalde houding hadden, die echt paste bij dat niveau.
Mm-hmm.
Maar tegelijk heb je ook spelers die dat totaal niet hebben, en dan toch echt goed zijn.
Ja.
Van Gaal noemde, weer Van Gaal in het boek, Theo Jansen.
Ja.
Ja, hoe goed was hij geweest als hij wel zo had geleefd? Maar ik vind altijd een moeilijke vraag dan, als hij zo had geleefd, had hij dan inderdaad zo goed kunnen zijn? Ja. Kunnen spelers die behoefte hebben aan die ontspanning dan ook die knop omzetten? Of zijn ze alleen maar goed als ze mogen ontspannen en daardoor zomaar een soort begrensd?
Maar dat vind ik dus ook zo fascinerend. Het lijkt nu heel erg te gaan over Jordan. Maar dat hij dus niet altijd de ideale prof was. Dat hij ook
daar heb ik het meest over verbaasd. Dan gingen ze nog even golven de dag voor de wedstrijd. En dan gingen ze uit eten.
Ja, maar of naar het casino, naar Atlantic City, als die in New York speelde.
En namen ze een biertje naar de wedstrijd. En twee dagen later speelden ze weer. En dat is het grappige, dat je, maar ook überhaupt in de kleedkamer, dat er gewoon voor een wedstrijd allemaal mensen in en uitlopen. En
dat is nog steeds zo, hè, in de NBA.
Ja, ja, maar dat vind ik zo heel mooi. Want als ik trainers dan af en toe spreek, of jongens hoort praten over Eredivisie Nederland, hoe strak alles moet zijn. En dan hoor je verhalen van jongens die in de Spaanse top gespeeld hebben of te spelen. Of verhalen van het van Ajax, ja, van toen. Gewoon mensen komen, familie komt binnen, kinderen lopen door de kleedkamer heen. Alles gaat door elkaar. Ja. En een kwartier van tevoren zeggen ze, jongens, we gaan beginnen. Ja. Dat is ook heel fascinerend natuurlijk hoe dat dan werkt. Want als je onder in de eerste divisie alles heel strak organiseert, maar boven in de Champions League niet. Ja. Ja, is dat één of twee dan goed? Of kunnen mensen van hoog niveau dat wel? En mensen van lager niveau hebben die externe dingen nodig om niveau te halen.
En ik denk dat het ook wel iets is, maar daar hebben we het wel een paar keer over gehad, Broes, zeg maar. Dat vaak mensen het wel acteren bijvoorbeeld, weet je. Dat zeggen een echte winnaar te zijn, zeg maar. En bepaalde spatjes te hebben, zeg maar, over, weet je, hoe ze zich naar buiten toe dragen. En, weet je, maar het is gewoon een beetje een alibi voor, niet alibi verdedigen, maar een alibi, ja, winnaar zijn of zo. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik denk dat iedereen zou het natuurlijk wel zo willen zijn. Ik bedoel, ik denk dat dat iets menselijks is. Iedereen, tenminste heel veel mensen, hebben de ambitie om het beste te zijn in wat ze doen.
Ja.
Alleen, en ook vooral om dat te laten zien ook naar anderen. Ik denk dat heel veel mensen heel graag willen dat anderen hun goed vinden.
Ja, dat is het meer, ja.
Ik denk het punt bij Michael Jordan en bij bij echt de absolute top, is dat zij gewoon zelf heel graag goed willen zijn. Gewoon van zich, omdat ze anders bijna walgen van zichzelf. Ik denk dat het een heel groot verschil is.
Ja, precies. Ik denk dat het verschil zit vooral in dat, wat doe je als anderen kijken en wat doe je als niemand kijkt. Ja. En die echte toppers maakt het echt geen verschil voor. Mm. Wat een speler, gaan uiteraard niet zeggen wie, maar die kwam echt over als de meest professionele topsporter aller tijden. Ja. Maar die moest toen, zijn auto moest naar de garage toe. En onze teammanager die auto wegbrengen. En die lag helemaal vol met McDonald's. Alleen maar Big Mac, boxen, servetjes, rietjes van McDonald's. Alles lag erin. En wij dachten, die jongen is echt fantastisch. Ja. Eet gezond, traint langer door. Dit is echt de ideale prof. Maar hij had niet beseft dat zijn auto die dag weg moest. Ja. Ze had even niet opgeruimd. Ja, toen viel het masker viel even af.
Mooi zeg. Aan wie denk je nu, Broes?
Ik denk dat Groningen nu achteraf baalt met dat ze Wesseldammers hebben gehaald.
Arme Wessel. Ja, daar hebben we over nog wel gesproken. Wel bizar dat jij nu technisch manager wordt bij een ploeg die voor Champions League voetbal gaat komend jaar.
Ja, mooi, hè? Ja, leuk. Ja.
Gewoon de strijd aan. Komend seizoen hebben we gewoon een top 5. Ajax, AZ, PSV, Feyenoord en Fortuna. En wie van de vijf wordt de kampioen? Toch, Broes?
Ja, ik ben benieuwd wie de beste spelers aantrekt. Maar ik ben daar serieus wel benieuwd naar, George. Want het is een nieuwe functie natuurlijk. Maar ja, er valt genoeg te doen ook qua selectie samenstellen voor komend seizoen. Ik zat nog even te kijken.
Ja.
Maar qua spelers die gewoon zoveel minuten hebben gemaakt. Cox, Damascan, Paslak, Dammers natuurlijk. Nou, Diemers, dat zeggen Neil en ik dan, dat verwachten we wel, dat hij weggaat. Dan heb je wel posities om in te vullen.
Ja, maar het is meer een beetje ook over de nieuwe eigenaar. Dat is natuurlijk het hele ding. Of je niet, sorry, ik mag niet zeggen, ja, ik heb het persbericht gelezen, wat de voorzitter of de, nee, ik moet zeggen, de eigenaar.
Allebei.
Voorzitter en eigenaar zelf op Twitter had gegooid. Het is geen overname, het is een samenwerking. Toch? Zo zeg ik het goed.
Ja, kijk, wij weten denk ik net zoveel als jullie. En dat gaan jullie niet geloven.
Nee, wel.
Maar er zijn gewoon gesprekken tussen onze eigenaar, meneer Gün.
Ja.
En de John de Mol van Turkije, zoals hij werd genoemd. Over een samenwerking. Ja, voor ons als staf.
Maar zit jij dan niet in die Zoom-call?
Nee, ik kan ook geen Turks. Dus dat zou niet in ieder geval uitmaken. En kijk, één broers heeft gelijk. Er moet heel veel gebeuren.
Ja.
Er is heel veel gehuurd. En als je huurt, weet je sowieso al dat er veel verloop gaat zijn. Daarnaast een paar spelers die gaan vertrekken. Tegelijkertijd ook natuurlijk echt mooi. Want dan kan je wel met je staf echt gaan nadenken over hoe wil je spelen. Wat voor type spelers wil je halen? Waar ga je eerst op richten? Maar ja, dan komt jouw vraag. Het budget gaat natuurlijk wel een groot verschil mee maken. Want het budget dat we nu hebben is onderkant Eredivisie. Samen met RKC zijn we de twee.
Ja, jullie hadden laagste. Na RKC het minste, toch?
Ja, dat scheelt echt voor mij 2 ton.
Ja,
komt er een investering bij? kan dat heel veel helpen, maar tegelijk is geld natuurlijk geen doelpunt. Dan is de vraag juist weer, hoe ga je geld gebruiken?
Ik vind deze mooi. Geld is geen doelpunt. Lekker, man.
Ja, maar het is wel zo. Ja.
Hey, maar kijk, want het ziet er dus wel heel goed uit. Laat dat voorop staan. Maar is het dan niet raar dat je... Kijk, want... En dat is ook mensen die deze podcast luisteren oprecht. Ik weet dat als Sjors zegt, ik weet het niet. Je had ook nu gewoon kunnen zeggen, ik kan er niks over zeggen. Dat was ook iets geweest, toch?
Ja.
Ja. De enige die mij 2 keer verneukt heeft, is namelijk Thomas Vaar. Die zei, ik heb geen idee en die het wel wist. Maar eigenlijk, al die andere mensen, die spreken wel de waarheid. Dus bij Sjors ga ik daar ook wel echt vanuit. Maar is het dan niet raar dat, zeg maar, dit soort berichten nu naar buiten komen en dat jullie geen idee hebben? Terwijl het voor jou, in jouw functie, is het superbelangrijk.
Die we geen idee hebben. We worden echt op de hoogte gehouden. Maar ik heb ook gelezen in het stuk, die man zit op een eiland ergens.
Expeditie Robinson op te nemen.
Voor de opnames van Survivor.
Oh, Survivor, sorry.
Ja, het is hetzelfde.
Ja.
En ik weet zeker dat onze eigenaar, één, die is extreem betrokken bij de club.
Ja.
Daarom wilde hij ook niet verkopen.
Ja.
Daarom wilde hij alleen samenwerken. We overleggen veel, we horen veel van elkaar. En zodra er meer is, zal hij het echt wel vertellen. Maar er is nu niet meer te zeggen.
Nee.
We worden op de hoogte gehouden.
Maar gaat het dan wel in die appgroep? Heb je een appgroep met Kevin en Juri?
Kevin en Chris.
Juri Albrecht. Juri Albrecht is voor mij de eigenaar van discussieforum De Bali.
Ah, oké. Okay. Nou, die zit niet in onze appgroep. Nee, uiteraard een appgroep.
Maar gaat het dan ook over spelers die jullie aan kunnen trekken, zeg maar? Dat jullie nu al grappen gaan van...
Frenkie de Jong hebben we benaderd.
Juri kwam met Frenkie de Jong.
Ja.
Maar waarom zit Juri Albrecht bij ons in de appgroep? Ja. Wie heeft deze jongen toegelaten?
Nou ja, kijk, tuurlijk. Maar ik moet zeggen, wij zijn ook reëel genoeg om te weten... dat we ons niet rijk moeten rekenen voor ze iets rond is.
Nee.
We wachten het gewoon netjes af. Het is gelukkig nog heel vroeg in de transferperiode.
Ja.
Kijk, als dit gebeurt begin augustus, dan weet je van ja, we moeten eigenlijk doorschakelen. We hebben nog maar een maand. Maar ja, hoeveel geld hebben we?
Ja. Ja,
het is 30 mei. Dus als het de komende weken duidelijker gaat worden, gaat het ons ook helpen. En ik heb ook niet het idee dat we nu opeens 50 miljoen gaan krijgen. Ik weet geen bedragen, maar ik denk
dat
we echt mee gaan doen.
Wij nemen het nu dus op de 20ste op, dat 21ste bekend wordt dat er gewoon, ja, weet ik veel, zoveel geld in wordt gestopt. Nou, heeft hij eigenlijk ervaring in Turkije met clubs of niet? Heeft hij daar dingen gedaan? Ik zat alleen een beetje Instagram af te gaan. Ik zag alleen Erdogan en dat soort dingen. Het is wel echt een grote meneer. Voor mij heeft Jordi dat ook bij Tim Geurts van de Limburg ook bevestigd. Dat echt een hele grote meneer is ook in Turkije. Want Gün is ja... niet een hele grote manier. Eigenlijk hetzelfde wat we bij Aden Haag hadden met toen een Chinese eigenaar kwam. Dat eigenlijk niemand in China... China is natuurlijk wel iets groter, maar niemand kende die beste manier. Ja, dat is bij deze manier wel...
Is dan even ervaring in Galatasaray natuurlijk opgedaan.
Ja, maar
ik snap wat je bedoelt. Het is geen... Als hij... Hij komt niet bij RTL Boulevard in Turkije langs.
Nee.
Denk ik. Ik heb het nooit gekeken.
Nee, ook is interessant. Het gaat ook over
zijn ook mensen,
hè?
Dus is ook interessant, maar...
Vind ik wel verbazingwekkend dat Sjors tegen in RTL Boulevard kijkt. Nee, ja, ik ben wel benieuwd. Ik ben wel benieuwd wat voor spelers jullie dan gaan, zeg maar. Want vooral nu is het, voor mijn gevoel, is meer een handelshuis, Fortuna Sittard. Natuurlijk een beetje lullig om te zeggen, maar dat is wel het gevoel. Je gooit er heel veel spelers neer. Er zullen een paar goed zijn, die verkoop je. En van dat geld ga je weer nieuwe spelers kopen. Maar er zit weinig identiteit in de club.
Ja,
zo,
ja, ik snap
gooi
je
dat
vraag,
even bij je op je bord.
Nou ja, die noemde net Mark Diemers op. En hij is niet verkocht nog. Mark is natuurlijk wel een perfect voorbeeld van een...
Wessel.
Ja, Wessel ook van een goed handelshuis.
Ja.
Want als je een speler binnen kan halen voor niks. En die kan nu zo'n mooie stap maken. Maar alleen, we moeten denk ik vooral een club worden die een mooie mix heeft van spelers die voor wat stabiliteit zorgen.
Ja.
En talenten die willen groeien. Want als je... Mijn overtuiging is echt, pak je 20 talenten.
Mm-hmm.
Is de kans dat ze het halen echt klein. Pak je 10 talenten en 10 meer ervaren spelers, zullen de talenten veel meer kans hebben. Dus er zijn natuurlijk twee opties. Ga je voor het spreiden van je winstkansen? Hoe meer kans? Of denk je, ja, we kunnen beter wat minder kans hebben, maar wel een betere omgeving creëren. Ja. En wij willen nu als hele club, niet alleen wij, maar echt de hele club, echt voor die combinatie gaan. Ik denk dat we hebben Roel Jansen binnengehaald.
Ja, van VVV.
Ja, die past mooi in dat plaatje.
En je hebt nu Yannick van Os heb je binnengehaald. Ja. Dat is ook. Maar dat is misschien dat ik het gevoel had. En dat is het natuurlijk in 2020 ook wel. Weet je, ja, ben je nou een Nederlandse voetbalclub? Hè, of de grenzen zijn open en iedereen kan overal heen gaan. Maar ik kan me best voorstellen dat je uit Sittard Geleen komt, dat je dan wel een soort. Ja. Spelers wil hebben waar je mee kan identificeren. Zoals een Dammers. Zoals een...
Jorrit Smeets. Ja. Nog een Limburg ook. Ja. En ik denk vooral ook, kijk, neem voor het aspect ervaring in de Eredivisie. Of Nederlands. Ja. Voor mij, en het klinkt gek misschien, maar als jij 3 jaar in de Eredivisie speelt, of je nou Pools bent, of Oostenrijks, of Grieks, na 3 jaar Eredivisie, ben je een Nederlandse speler. Ja. Want dan ken je de Eredivisie, dan ken je de intensiteit van de competitie. En dan ben je zo'n speler waar andere jongens mee kunnen groeien. Maar heb je 30 jongens die alle 30 moeten wennen aan taal, cultuur, spelniveau, manier van spelen, de arena, de Kuip. En alles is nieuw. Is dat lastiger werken voor ons, maar vooral voor die talenten.
Ja.
Want ja, ik denk ook dat het handelshuis, zoals we het noemen, heeft hele mooie dingen opgeleverd.
Zeker.
Teki. Ja. Mark West noemden we al, maar ook, het zijn natuurlijk minder onbekende namen, maar zo'n Teki. En niemand kende, denk ik, misschien Broes, maar niemand
Broes zeker.
Niemand kende Test for Dead Teki. George Cox, gewoon geen hele bekende, denk ik. Nou, ze hebben best veel jongens natuurlijk gehad die vanuit het niks kwamen en konden groeien bij ons. En juist die combinatie. En daar hopen we nu het verschil mee te kunnen maken. Ervaren gasten. En het kan best zijn dat je 23 bent en ervaren, maar wel ja, al een beetje weten wat er gevraagd wordt. Zodat die jonge gasten mee kunnen worden genomen en een mooi handelshuis wordt.
Nee, maar het grappige is, je had een paar keer Van Gaal aan. Ik heb van de week dat filmpje gezien op de training bij Ajax, toch?
Ja.
En die even bij Ten Hag kwam, omdat ze zei, ja, we doen het gewoon in het Nederlands. Want nee, niet mee eens, Broes?
Ik heb me daar zo aan gestoord.
Ja, ik dus ook. Maar ik ben dus benieuwd. Je bent dus wel idolaat van Van Gaal, of in ieder geval. Je vindt dat hij een mooie denkwijze heeft bepaald. Maar ben jij dan ook een trainer die zegt, je moet Nederlands leren?
Nee, maar ik weet het ook eens. We weten ook, spelers hebben we gehuurd voor 1 jaar. En sommigen voor 6 maanden. Ja. Die kunnen moeilijk Engels.
Laat staan Nederlands.
Ja, en dan kan je... Kijk, ik ben heel erg... stel, ik doe een bespreking in het Nederlands. Want dat wil ik per se. Ja. Maar de helft van mijn team heeft geen idee wat ik zeg. Dan kan ik heel stoer zeggen dat het Nederlands was. Maar als we dan verliezen, omdat de helft van links en de helft naar rechts gaat... Ja.
Dat zou zo mooi zijn. Dat is in het amateurvoetbal. Voor mij gebeurt dat niet in het betaald voetbal, toch? Dat weet ik nog uit de jeugd. Buitenspelval. En dan als je oneven meters zei, zeg maar. Dus bijvoorbeeld 13 meter is de lijn. Dan ging je stappen.
Ja.
Heb je het nooit gehad? Nee, ja, ik dacht, heb je dat wel eens gehad, Broes, of niet? Nee, we hadden het wel altijd in de jeugd.
Codewoorden, dat zeg je.
Nee, ja, 13 meter is de lijn, zeg maar. Of als je 12 meter zei, bleef staan. Maar dat je ook wel eens gewoon mensen had. Ik zal geen namen noemen. Maar die... Niet het verschil wisten tussen oneven en even. Laat staan de taal. Dus dan zei je, 13 meter is de lijn. En dan stapte er gewoon 8 naar voren. 2 bleven staan.
Vrij lange kreet voor als je binnen een seconde moet stappen.
Zo. Nee, maar je zegt...
Van tevoren.
Nee,
je mag het wel van tevoren zeggen.
Nou, lekker,
je ook
lekker,
opvallend. Heb je Gudde en Van Gaal gezien bij, bij Studiosport?
Ja.
Dat Gudde die microfoon omstoten. Heb je gezien?
Nee, ik heb niet alles gezien. Ik heb stukjes gezien.
Gudde stoot per ongeluk zijn microfoon om. En die blik van Van Gaal. Gewoon echt boos, geïrriteerd. Denk, ja, ik zou dan moeten lachen. Al doe je een glimlachje. En dat vind ik dan weer zo bijzonder aan zo'n man. Ik heb heel veel dingen die ik echt fantastisch vind.
Ja.
Ook de verhalen die je leest in het boek van spelers en trainers met haar gewerkt hebben.
Dat boek van 2014 vind ik heel mooi. Van Hugo Lochtenberg, zeg ik.
Ja, de hand van Van Gaal, ook fantastisch. Maar dan denk je, bij zo'n microfoon denk dan weer, ja, je kan toch wel even lachen. Dat is toch grappig?
Ja.
Ook voor Gudde, want voor Gudde is het een lullig momentje. Je zit er al een beetje gespannen.
Ja,
heeft geen lekkere maand gehad. Nee. Stoot zijn microfoon om.
Ja.
Als je even lacht, breek je een beetje het ijs. Nou, dat was meer bevriezen dan het ijsbreken.
Maar daarover, je bent een mens. Weet je, wij hebben natuurlijk elke dag nu in deze coronacrisis ook nog wel een show gemaakt en heel veel mensen gesproken. Maar wij hebben het wel op een gegeven moment tegen elkaar gezegd dat we, nou, ik wil niet zeggen, nee, schaam is niet een groot woord. Maar dat we wel een beetje een vreemd gevoel hadden hoe de voetballerij met elkaar, zeker in Nederland, met elkaar omging, zeg maar. Clubs lagen met elkaar overhoop, weet je. De voetbalbond lag met clubs overhoop. Jij bent iemand, hè, van het mens... Het totale mensprincipe, dat mensen met respect met elkaar omgaan. Nee, maar hoe heb jij daarnaar gekeken? Zeg maar hoe mensen met elkaar omgingen.
Wat zei je, Broes?
Plus, plus.
Oh, ja, media, min. Ja, ik moet sowieso zeggen dat ik eigenlijk ook door een paar mensen om me heen die in de medische wereld werken,
Ja, wij hebben het in onze podcast ook over.
Veel meer daarmee bezig was dan met de discussie. Ik moet zeggen, neem nou ADO, RKC, De Graafschap en Cambuur. Ja, wat moet je er in godsnaam mee? Moet je ze bij elkaar zetten en gaan overleggen? En dan kan je gaan stemmen. Het wordt altijd 2-2. Ja.
Nou ja, niet als John van Zweden gaat lobbyen als ADO zijnde. Nee, maar ik snap het niet. Maar het is meer...
Wat ik vooral daarin heel boeiend, maar vooral ook heel lastig vond.
Ja.
Wat is nou het goede om te doen? Wat is nou wijsheid? Wie kan zo sterk zijn dat hij hierin een goede keuze kan maken? En dat, ja, ik was vooral benieuwd of iemand iets zou gaan roepen. Behalve, we moeten het samen doen. Maar ja, dat is ook geen oplossing. Maar of solidair, iemand een idee zou hebben wat echt zou werken. En dat, ik heb ook niemand gehoord die dat had. Dus dan is het heel makkelijk om te roepen. Je moet het allemaal samen doen en meer samen optrekken.
Ja.
Helemaal mee eens. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
Heb je nu als technisch manager ook bij die calls gezeten of niet? Wat?
Nee, doet de algemeen directeur.
Okay. Heel grappig. Ik vond het wel echt grappig dat Gudde boos is geworden dat er journalisten... Wij dachten altijd dat het een grap was. Dat de journalisten dus bij die calls hebben gezeten. Dat er te veel mensen in die call zaten. Dat meegekregen Broes of niet?
Nee.
Ja, ik las het ergens. Ja, wij kregen alleen alles doorgespeeld in die livestream. Maar wij zaten niet in de call.
Journalisten in die call? Gewoon, was het via Zoom of niet?
Ja, geen idee.
Weet ik niet.
Ik weet alleen dat... De enige anekdote die ik hoorde van...
Dan bij zat.
Ja. Nee, de enige anekdote van clubs die ik hoorde is dat... Decasso vergeten was zijn geluid en zijn camera uit te zetten toen Utrecht een punt maakte en dat hij begon te mopperen en dat soort dingen. Dat is niet zo handig bij zo'n call.
Ik vond het wel grappig van dat e-mailadres dat uitlekte. Dat al mensen gingen mailen. Maar ook gewoon mailen met, wij stemmen optie 1. Groetjes, Heracles. Niet zijn naam erbij zetten, maar gewoon groetjes. Dat is toch fantastisch?
Ja.
Dat mensen ook zulke dingen gaan doen, ja.
Arme man. Ik denk dat nog steeds een mailbox aan het opschonen is, dat toch? Die gozer
waarvan...
Ja, nee, inderdaad. Ja, ik even tussendoor. Jij hebt wel een afspraak staan, hè? Zo, want
ja, ik praat rustig verder en dan ga ik zo...
dit is mooi. Hij heeft gewoon een afspraak staan. Ja, ik blijf het... Dit is wel echt een nieuw... Misschien kunnen we het vaker doen, Bruce. Want jij kijkt ons echt nu een beetje streng van bovenaan vanaf de televisie vanuit Gouda. Ondertussen meng je af en toe in het gesprek. Ik vind het wel mooi.
Nou, ik prefereer om in de studio te zijn eigenlijk.
Ja? Oké, nou, heel mooi. 5 jaar.
Nee, ja, die 5 jaar was niet dat ik dan pas hoofdtrainer was.
Zeker, ja, we moeten even een kop hebben. Nee, maar binnen 5 jaar zit ik op de bank.
Dan denk ik meer van, als ik nu kijk, wat kan je in 5 jaar al bereiken?
Hm.
Want als er volgende zomer een hele mooie club komt, zeg niet nee, nog 4 jaar wachten. Nee. Het is meer dat ik denk van, ja, ik wil vooral heel veel investeren in dat trainerschap.
Ja.
Een heel simpel voorbeeld, dat kan door hoofdtrainer zijn in de eerste divisie. Ben je assistent bij een topclub, kan ook even goed zijn. En ik daarom denk dat plannen niet helemaal kan. Maar je kan wel nadenken over, wat helpt mij om een betere hoofdtrainer te zijn?
Ja.
En zeg die keuze, nou, stel je kan kiezen tussen onderkant, eerste divisie, hoofdtrainer, alles voor het zeggen. Of assistent bij een topclub, waar je alleen mag assisteren, maar wel kan leren van een absolute toptrainer.
Ja.
Ja, dat zijn zulke moeilijke keuzes, die je ook niet van tevoren kan maken.
Mm-hmm.
Uiteindelijk wil ik het echt zelf gaan doen. Omdat je na al die jaren zoveel ideeën hebt en zoveel... zo'n visie ontwikkeld over voetbal, het werk met mensen, je organisatie neerzetten.
Maar geloof je dan ook uiteindelijk, hè, 5 jaar hoeft het niet te zijn, of 8 jaar of 10 jaar, maar dat uiteindelijk, nee. Stel hè. Nee, maar
heel negatief jij.
Nee, maar je bent zeg maar echt lekker bezig, je hebt een goede track record, je werkt je op steeds naar grotere clubs of interessantere clubs, hè. Groot hoeft niet per se altijd beter te zijn, maar ben je dan wel iemand die dan heel erg wil vasthouden aan zijn eigen staf? Dus
een compleet eigen staf bedoel
je? Ja, dus dat je zegt, ik wil 2 assistenten mee, ik wil een medische man mee, ik wil een sportpsycholoog mee.
Dat kan je willen, maar dan zit je echt op niveau top Champions League.
Nee, maar zou dat wel zeg maar voor jou de ideale zeg maar werkomstandigheden zijn? Dat je alleen maar mensen om je heen hebt die zeg maar dezelfde visie hebben, of in ieder geval die, ik denk, los van visie, wat veel belangrijk is, die je blind kan vertrouwen?
Eén is dezelfde manier van denken. Over voetbal en over mensen.
Ja, maar,
dat is één.
Ja, maar voetbal hoeft niet. Voor mij hoef je niet per se een assistent te hebben die precies hetzelfde denkt, toch?
Niet precies, maar als je echt veel verschillen hebt, dan heb je alleen maar discussie.
Nee, dat is waar.
Je moet op details verschillen.
Ja.
En voor mij is het heel handig om een goede ex-voetballer te hebben. Want die kijkt net anders naar dezelfde dingen als ik.
Mm-hmm.
Die heeft net een ander gevoel bij dingen dan ik vanuit het niet-voetbal deels om mij heb.
Ja.
Ik denk ook dat het heel waardevol is om mensen te hebben die de club kennen. Maar er moet niet iemand zijn die zeg maar een clubicoon die daar puur zit, want die clubicoon is.
Nee.
Er moet wel kwaliteit hebben. Dus ja, een hele staf meenemen is niet per se noodzakelijk. Maar je moet wel echt mensen hebben die passen binnen jou van denken en werken. Ik geloof in werken met mensen. In mensen als mens zien en niet als voetballer.
Mm-hmm.
Ja, heb je iemand die alleen maar robots ziet, gaat het nooit werken.
Nee. Oké, niet de hele staf. Jij bent niet iemand, denk ik, als ik jou een beetje in kan schatten, die veel voetbalmanager heeft gespeeld, hè?
Nooit, maar we hebben één speler, Felix Paslak.
Ja?
Die speelt heel veel voetbalmanager. Ik krijg ook altijd verslag. Het mooie was, we hebben dus Yannick van Os hebben we gisteren vastgelegd. Hij heeft dus 's avonds. He's also my team.
Nee, maar,
weet je waar? Ik krijg heel veel verhalen van jongens. En ik krijg heel veel screenshots van vrienden. Ja. Dat spelen.
Ja.
Vind het natuurlijk mooi als ze mij hebben laten ontslaan. Of als ze winnen van mij. Of als ik aanbiedingen weiger. Dus ik zie vaak screenshots. Maar verder.
Ik heb jou best wel vaak. Jij hebt George ook best wel vaak gehaald, toch?
Toch jammer dat hij
dan. Nee, George weigerde.
Ja,
oh nee, George weigerde.
Nee, George niet. Willem Wijs is echt een eikel. Die vraagt veel te
Willem
veel
Wijs.
Geld.
Vind ik ook de veel mindere leuke laptop trainer.
Ja. Dank je.
Nee, maar daarover gesproken. Want het is echt jammer dat je dus geen voetbalmanager bent. Ik ben dus echt benieuwd, hè, als je dan technisch manager bent en je gaat onderhandelen. Of die salarissen en zo en al die opties en die clausules ook allemaal kloppen. Waar wij altijd mee spelen, Bruce. Heb je dat dan niet?
Nee.
Maar nee, lijkt
jij
me wel
bent
heel
sowieso veel meer geïnteresseerd in die contracten en zo dan ik. Maar dat maakt niet uit. Dat is toch vet. Dat is toch cool.
Ja, vind jij het onderhandelen niet dan heel vet in voetbalmanager?
Wat zei je?
Vind je dat onderhandelen juist niet heel vet in voetbalmanager?
Ja, jawel. Vooral met verkoop eigenlijk. Ik vind het wel tof om gewoon die prijs zo ver mogelijk op te drijven.
Ja, maar dat is nu ook wel iets voor jou, toch? Met salaris en dat soort dingen.
Ja, ik heb laatst een podcast geluisterd van Neutrale Kijkers over voetbalmanager.
Ja.
Dat is mijn voorbereiding geweest.
Als die hele club goed gaat, dan krijgen Peter Buurman en Jordi Amali een standbeeld.
Nee, een fly.
Okay.
Gewoon een fly.
Ja.
Nee, ik vind die podcast altijd echt mooi om te luisteren.
Ja.
Dus er ging echt een wereld voor me open.
Ja?
Ja, okay, ik ken het een beetje, het spel, maar hoe diep ze erop ingingen. En mensen die echt nachtenlang in dat wedstrijd spelen. En,
zeker. Ja, jij hebt de laatste weken niet veel gespeeld. Je hebt wel vroeger, eigenlijk de laatste periode minder gespeeld, ja.
Nee, maar het onderhandelen is een hele extreem boeiende wereld. Het voetballerij is zo apart. Je hebt natuurlijk niet echt een standaard contract.
Nee.
Alles kan. En daarmee kan er ook soms helemaal niks. En daar zit zoveel tussen.
Maar hoe ben je, want jij doet de onderhandelingen nu of niet?
Ja, ik doe ze. Maar ja, sowieso, we hebben een eigenaar.
Ja.
Dus eigenlijk is de eigenaar de baas. Dus ik ga niet aan mezelf zeggen, ik geef je zoveel.
Nee.
Met de staf en Ivo. De dagelijkse.
Maar wie doet nog gesprek, zeg maar? Met Oké.
Ja.
Okay,
dat is ook bijzonder weer. Van, ja, dan ga je praten over salarissen, bonussen, hoe lang doe je een contract? Ja.
Clausules. Ik probeer altijd die clausules eruit te slaan, zeg maar. Gelimiteerde transfersom. Ja, daar lig ik goed. Maar goed.
Ja, maar dat is gewoon een hele boeiende toevoeging. En zeker als je dan later bij een club komt en mee gaat praten met een TD, is het zo goed en fijn om te weten. En ik ga ook wel dingen doen, wel qua studie, om het even iets beter te snappen.
Maar welke studie dan?
Ik doe volgende maand een maandje arbeidsrecht. Dat is onze maand waar we niet trainen.
Ja.
Om toch iets meer achtergrondkennis
waar
te hebben.
Waar doe je dat dan?
LOI gewoon.
Okay.
Kijk, ik hoef geen arbeidsjurist te worden, maar ik vind het wel fijn om een beetje kennis te hebben van al die contracten. Want ik vind altijd, net zoals ik zei als trainer, je hoeft niet alles te weten, maar je moet overal genoeg van weten om mee te kunnen praten, zodat de mensen die er echt verstand van hebben, hun werk kunnen doen, maar je wel kritische vragen kan stellen.
Sowieso.
Dus toen we kwamen over deze rol, heb ik ook gezegd, dan wil ik ook een paar dingen doen, die me sterker maken daarin, om het te snappen. Ja. En niet alleen maar te hopen dat ik het goed doe.
Nee. En eigenlijk, als je dit doet, dan kan je ook voortaan je eigen contracten doen, toch?
Ja, ik zeg, als trainer doe je voor een groot deel vaak wel redelijk je eigen contract. Kijk, als speler is het anders. Als speler ben je gewoon die zaakwaarnemer die dat doet.
Ja.
Maar ik praat elke dag met onze algemeen directeur.
Ja, dat is een beetje.
Zou het heel raar zijn als ik zeg, hey, over mijn contract praat ik niet. Daar komt mijn zaakwaarnemer. Dus voor de juridische check heb je dan een zaakwaarnemer van advocaat.
Ja.
Maar onderhandeling als trainer, in ieder geval, ik vind dat zelf iets wat je ook zelf kan doen. Omdat je met zo'n man elke dag gaat samenwerken. En ook juist wil weten, hey, hoe is zo'n persoon? Hoe doet hij dat?
Ja.
Dus Ivo en ik hebben dat gewoon prima samen kunnen doen. En dat zou ik de volgende keer weer zo doen.
Laten we in ieder geval afspreken dat jij langzaam naar je afspraak kan in Utrecht. Maar dat we wel minimaal één keer per jaar gewoon zo'n gesprek hebben. En dan weet je dan dat je gewoon wel gewoon vrijheid kan praten en over alles. Is dat een goede afspraak?
Dat is een prima afspraak.
Ja. Toch, Broes? Dat hij nu...
Lijkt me mooi.
Oh. Ja, voor de mensen die nu zitten te luisteren. Ja, ik heb Broes. George en ik kijken dus elke keer naar een tv. En soms, we hadden zeg maar bij het opstarten een paar keer dat het zeg maar, in de freeze stond, dat hij bevroren stond. Dus elke keer kijken wij vol verwachting. Ja. Beweegt hij of beweegt hij niet? Maar Broes heeft tot nu toe elke keer bewogen en wat gezegd. Dus Broes, dankjewel. Groet aan de mevrouw op de piano.
Dat zal ik doen.
Ja?
George, dankjewel.
Yes, Broes, jij bedankt.
Ja, George, dankjewel. Ja, ik zou zeggen, veel succes vooral de komende periode en het komend jaar. Maar we gaan je in de gaten houden. En ik ben heel benieuwd hoe het gaat uitpakken. Assistenttrainer / technisch manager bij Fortuna Sittard. En op weg naar Europees voetbal of de Champions League met Fortuna. Met de nieuwe investeerder, zo moet ik het goed zeggen. Toch?
Dat zijn momenten dat je gewoon lekker moet lachen en niks moet zeggen. Dat heb ik ook dit jaar geleerd. Soms moet je gewoon lachen.
Ja,
lachen is vaak het beste antwoord.
Lekker short takes. Jullie bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn Broes en ik er weer op woensdag met een nieuwe gast. En tot de volgende keer.